Deze aflevering is enkele weken geleden opgenomen, voordat bekend werd dat Eleanor minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van Nederland is geworden.
Welkom bij de Nedercast. Wij, Tom en Laila, spreken mensen die richting geven aan Nederland.
Hoe staan we ervoor? Wat moet er anders? En wat voor land laten we voor de volgende generatie achter? En welke opvoeding geven we onze kinderen mee? En hoe stomen we ze klaar voor de toekomst?
Want de keuzes die we nu maken bepalen hoe het leven van de volgende generatie eruit ziet.
Goedemorgen Tom, het is heel vroeg.
Goedemorgen, ja dat kun je wel zeggen ja.
Je zit hier nog in je badjas.
En bloeddoorlopen ogen zag ik net in de spiegel.
Ja. Wij gaan vandaag naar Eleanor Booker-Holt O'Sullivan.
Ja.
Zij is de hoogste vrouw in rang bij Defensie.
Ja.
Zij is vorig jaar topvrouw van het jaar geworden. En voor 2026 heeft ze de Aletta Jacobprijs gewonnen. Dat is echt iets om tegenop te kijken.
Absoluut.
Ik had haar dus een berichtje gestuurd van, zou je mee willen doen aan onze podcast? En wat begeleidende teksten erbij. En ze had zoiets geantwoord in één zin als van, voor vrijheid en veiligheid zal ik me altijd inzetten. En toen hebben we gebeld.
Oké, top. En waar gaan we precies over hebben met haar?
Nou Tom, we beginnen met een stukje over veiligheid in Nederland, hoe dat zit. En dan gaan we verder in op de huidige dynamiek in Nederland die aan het veranderen is. Steeds meer vrouwen die aan het werken zijn in de afgelopen decennia. Zij heeft namelijk een boek geschreven, Gewapend met Gevoel. En dat gaat niet alleen over vrouwen, het gaat ook over mannen. Maar het gaat dus over dat gevoel geen kwetsbaarheid is.
Ja.
En daar gaan we het dus ook over hebben in het gesprek.
Nou, interessant.
Ja, ik heb er zin in. Zullen we gaan?
Ja. Dat, ja.
Eleanor, bedankt voor je tijd.
Ja, hartstikke leuk dat jullie er zijn.
Ja, we zijn bij jou thuis. Bedankt voor de gastvrijheid. Ik val meteen met de deur in huis. Je werkt op het hoogste niveau rond veiligheid en defensie. Maar je hebt een boek geschreven over gevoel. Gewapend met gevoel. Waarom over gevoel?
Omdat ik denk dat mijn hele loopbaan, en dat is meer dan 30 jaar inmiddels bij Defensie, dat ik heb geleerd over de jaren om mijn gevoel in te zetten als een instrument, als iets wat waarde toevoegt. In plaats van dat je gevoel, ja, dat je dat een beetje weg moet houden. Dus ik dacht, laten we er maar eens een boek over schrijven. Want ik geloof wel dat meer hier gebruik van zouden kunnen maken.
Ja, want zou je heel even een beeld kunnen schetsen hoe het normaliter aan toe gaat op de werkvloer bij jullie?
Ja, nou, en ik hoop dat het wel alweer wat gewijzigd is dan 30 jaar geleden toen ik opkwam. Maar mijn eerste lessen die ik had in de opleiding, die gingen echt over alleen maar de inhoud. En over hoe je zelfverzekerd moest overkomen, dat je duidelijk moest spreken, dat je luid genoeg moest spreken, zodat iedereen je kon horen als je wat te zeggen had. Schouders naar achteren, borst naar voren, kin omhoog. En dat als jij zelfverzekerdheid uitstraalde, dat dan de mensen ook automatisch met jou mee zouden gaan in die beweging.
Ja.
En ik denk als je mensen zo opvoedt, dan ga je dat geloven. Want je ziet ook, er wordt ook gevraagd aan de volgers daarmee, hè, van nou, als die ene nou heel veel zelfvertrouwen uitstraalt, dan moet je er maar achteraan gaan. En ik merkte voor mezelf al vrij snel dat ik dacht, ja, maar ik heb eigenlijk een andere mening, of ik heb een eigen opvatting, of ik zou het heel anders doen. En dat leidde eigenlijk bij mij tot een enorme ambitie om elke keer op een andere plek in die organisatie te willen zijn, zodat ik kon laten zien dat je op een andere manier ook succesvol kunt zijn. En dat emoties niet iets is wat je weg moet stoppen, omdat je dan geen goede leidinggevende zou kunnen zijn, of dat je geen resultaten zou kunnen boeken, maar dat het echt ook op een andere manier kan.
Maar ging je daarmee niet enorm tegen de stroom in?
Nou, voor sommige mensen niet, hè, want die zeiden, ja, maar hè, we doen het toch achter de schermen, doen we het anders dan voor de schermen. Dus ik denk dat we ook niet geholpen worden door die televisieprogramma's, hè, waarin eigenlijk ook een soort beeld geschetst wordt in die films. Over krijgsmachten. Daarin wordt natuurlijk loud, clear en visible. Dat wordt echt wel neergezet als, dat zijn de charismatische leiders die het verschil gaan brengen. En ik denk dat door ook het zoeken naar mensen die er meer over dachten zoals ik, zoals bijvoorbeeld General McChrystal, die in Afghanistan veel heeft gedaan. Ja. En eigenlijk ook het hele idee over conflict in Afghanistan heeft gekanteld vanuit Amerikaans perspectief. Dat is een hele rustige, introverte man die ook liet zien dat je met rust en met een beetje afstand en niet altijd loud en niet altijd clear en visible, dat je daarmee ook effecten kan sorteren. Dus ja, het was wel op verschillende plekken tegen de stroom in. Maar ook al als je tegen de stroom inzwemt, maar je ziet dat nog steeds een heleboel mensen met je meegaan, dan ga je met z'n allen tegen de stroom in.
Ja.
Dan wordt het, als het goed is, vanzelf de stroom. Je hebt een
pionier nodig die eigenlijk de weg vrijmaakt en die het gaat doen.
Ja.
Laten we eerst kijken naar veiligheid en wat breder defensie. Als je kijkt naar Nederland vandaag, wat begrijpen we dan fundamenteel verkeerd aan veiligheid? Ik kan me voorstellen dat we daar een bepaald beeld van hebben, maar vanuit jouw positie, wat zou je dan zeggen?
Dat is best een grote vraag, zou ik eerst zeggen. Maar ik denk waar wij in Nederland nog iets kunnen doen, is dat ik denk dat wij vinden dat iemand anders verantwoordelijk is voor onze veiligheid. Ik denk dat dat in Nederland de grootste uitdaging is. Dat als iedereen denkt dat iemand anders verantwoordelijkheid draagt, dat je veilig over straat kan, dat je veilig met het openbaar vervoer kan, dat je veilig bent in Nederland, dat de kwaliteit van het drinkwater veilig is, de grote mate van veiligheid, hè, of als we naar de Russen kijken of naar anderen, of cyberveiligheid. Wij vinden eigenlijk dat anderen dat moeten organiseren, zodat wij gewoon kunnen blijven leven. En dat het niet mogelijk is om onveilig te zijn.
Ja.
En ik denk wat wij hier te doen hebben in Nederland is de bewustwording over dat je kunt alleen maar veilig zijn als je zelf daar dan ook actief een rol in speelt.
Maar zaai je daar niet mee paniek? Met die gedachten?
Kijk, een poosje geleden was er in Utrecht was het water besmet. Hè? En mensen konden dus werden gevraagd geen water uit kraan te drinken, maar uit flessen te drinken. Nou, wat doen we dan? Dan gaan we naar de winkel en dan kopen we de schappen leeg. Want we hadden niet die 4-5 flessen in de kelder staan zoals eerder was geadviseerd. Nou, dan kopen we de winkel leeg en dan nemen we niet genoeg, maar we nemen meer. Ja. Net als toiletrollen tijdens COVID. Dan komen er mensen die net iets later zijn en die kijken naar lege schappen. Dan worden ze boos op personeel in de winkel. Hè, dat er niet genoeg water in de schappen ligt. En vervolgens worden we boos op de leverancier. Ik zeg niet dat je boos op jezelf moet worden. Ja. Ik zeg alleen, als we met elkaar nadenken over, kun je voor een paar dagen water in huis hebben? Kun je voor een paar dagen eten in huis hebben? Dat is niet om angst in te boezemen.
Ja.
Dat is om ervoor te zorgen dat straks iedereen, als er een keer wat gebeurt, iedereen toegang heeft tot water en eten. Ik spreek ook mensen die zeggen, ik woon zo klein, ik heb in huis helemaal geen plek voor een krat water en nog een krat eten daarnaast. Nou, dat zijn volgens mij de vraagstukken waar we over na moeten denken. Hoe regel je dat dan in een buurt?
Ja.
Dat wel opgelost kan worden.
Maar dus mensen voelen zich dan toch psychologisch ergens toch kwetsbaar of zo. Het is denk ik eerder angst waardoor ze zo handelen. Niet omdat ze het een ander niet gaan.
Ik denk een soort van overdrive.
Ja.
We hebben 30 jaar eigenlijk veiligheid en stabiliteit gekend. De Koude Oorlog was voorbij. En we hoefden onszelf eigenlijk 30 jaar lang geen zorgen te maken. En nu zie je toch wat dingen op het wereldtoneel een beetje verschuiven. En dan gaan we in een soort van overdrive of zo. Of zeg ik hier iets heel geks?
Nee, ik denk niet gek. En ik denk dat je gelijk hebt. Kijk, als je in tijden van vrede dit langzaam opbouwt met al mensen hebben een litertje water in je kast.
Ja.
En dat je na een paar jaar zegt, nou, misschien is 2 liter handiger. Hè? Dan bouw je het rustig op. Wat we nu doen is dat we natuurlijk best overvallen zijn door hoe snel het ging.
Ja.
En hoe lang het duurt om weer een bepaalde mate van vrede in de regio te krijgen. Dus ik denk dat je gelijk hebt en tegelijkertijd denk ik ook, maar nu is wel het moment om het gesprek met elkaar te voeren.
Ja.
En je moet heel voorzichtig zijn dat je mensen niet bang maakt, want dat voegt echt niks toe, een bange samenleving. Maar wel het gesprek voeren over, want zo kijk ik er dus naar. Ik kijk er niet naar van, ik heb extra in dit geval dan eten en drinken in huis. Omdat ik bang ben voor wat komen gaat. Ik heb het in huis, zodat de mensen die het niet in huis kunnen hebben, dat die als eerste toegang hebben tot wat er dan wel in de schappen ligt.
Ja.
Dus
ja.
Ik doe het voor de ander, ik doe het niet voor mezelf. En ik doe het ook niet omdat ik bang ben. Ik wil gewoon niet in die winkel hoeven staan als daar mensen moeten staan die geen toegang hebben gehad tot, of het huis gewoon niet groot genoeg is om dat allemaal op te slaan, of het geld niet hebben om dat te doen, die moet als eerste dan geholpen worden.
Ja. Denk je dat we op dit moment, hoor je inderdaad veel over noodpakketten en de Russen en drones en noem maar op. Denk je dat we veilig zijn in Nederland? Dat is ook een hele grote vraag.
Dat is ook
een,
je stelt grote vragen vandaag. Nou, ik denk dat wat we op het nieuws hebben gezien is dat er drones op plekken in Nederland vliegen waar we ze liever niet hebben vliegen. En dat is best een moeilijk gesprek, want er zijn ook gewoon jonge mensen die een drone hebben. En die daarmee vliegen en helemaal geen kwaad willen.
Ja.
Dan zijn er, laten we de qua jongens, er kunnen ook qua meiden zijn, maar volgens mij is dat geen woord, die het gewoon leuk vinden om boevengedrag. Weet je, wat wij op een andere manier waarschijnlijk ook deden toen wij kleiner waren. En er zijn mensen die bewust proberen angst en onrust te zaaien. En er zijn mensen met echt hele kwaaie wil.
Ja.
En die zijn er altijd geweest en die zijn er nu ook. Alleen de technologie verandert, waardoor die dreiging voor ons ook verandert. Dus waar het vroeger misschien auto's door de straat waren, zijn het nu drones in de lucht.
Ja.
De cyberaanvallen, dat is natuurlijk dat is iets dat kun je niet zien. Je weet ook niet precies waar die ander is. Maar het kan er wel voor zorgen dat je huishouden verstoord raakt. Dus het is veranderd.
Ik heb met heel veel belangstelling je boek gelezen. Ik vond het heel erg inspirerend en ook heel treffend. Ondanks dat het gaat over voornamelijk jouw verhaal, denk ik dat het te kopiëren en plakken is voor veel vrouwen in deze tijd. Je bent nu de hoogste in rang bij Defensie. Je bent tot topvrouw van het jaar verkozen in 23. En je hebt de Aletta Jacobsprijs voor volgend jaar gewonnen. Super indrukwekkend. Ik denk dat de klus heel moeilijk was voor jou om in zo'n... Want Defensie, als je het over een mannenwereld hebt, is Defensie wel een super mannenwereld, zeg maar. Hoe heb je dat ervaren om daar de ladder omhoog te klimmen?
Ik heb heel sterk altijd het gevoel gehad, ik wil graag aan tafel zitten waar de besluiten worden genomen om de dingen anders te doen. En elke keer als ik dan ergens was, dat ik dacht, oh, hier worden de besluiten genomen, dan bleek dat daar de besluiten niet werden genomen waar ik over mee wilde praten. Dus mijn motivatie is nooit geweest, ik wil zo snel mogelijk zo'n hoog mogelijke rang.
Ja.
Mijn motivatie was altijd, ik wil aan tafel zitten waar de besluiten worden genomen. Die gaan over onze organisatie. En ook over hoe wij met elkaar omgaan. En ook over hoe toegankelijk is deze werkgever eigenlijk voor 50% van de samenleving.
Ja.
En hoe doen wij dat dan? En waar lopen we elke keer op vast? En wat moet er veranderd worden?
Want die gesprekken werden eerder dus te weinig gevoerd.
Ja, ook omdat de krijgsmacht niet heel erg groot was. Dus op zich lukte het wel om gevuld te blijven als we bleven vragen wat we destijds vroegen. Maar nu moet die krijgsmacht groeien. Dat gaat gewoon niet. Als je niet een dienstplicht wil, en dat willen we niet, hè, we willen op basis van vrijwilligheid. Als je dat wil en dan zeg je wel vrijwillig, 50% van de samenleving, die gaan we niet actief benaderen en ook niet zorgen dat ze heel enthousiast en ambassadeurs worden, dat het voor vrouwen ook goed toeven is bij Defensie. Dan gaat het gewoon niet lukken. En als je wil dat je krijgsmacht een afspiegeling is van de samenleving, tot op zekere hoogte natuurlijk, dan moet tenminste er een gezonde balans zijn tussen mannen en vrouwen.
Ja. En denk je dat de meerderheid bij de krijgsmacht daarover eens is, dat ze dat ook willen? Dat het een beetje een afspiegeling is van de samenleving?
Ja, en er zijn ook gewoon mensen die graag vasthouden zoals het was. En dat is dan ook nog wel een grote groep.
Ja.
Die vinden de films en de televisieprogramma's ook heel mooi, want dat houdt een soort beeld in stand over de krijgsmacht, waarvan ik zeg, nou ja, die is er wel, maar dat is een heel klein stukje. Hè? De rest van de krijgsmacht, daar is ruimte voor heel veel anders ook.
Ja.
En het grappige is, toen mijn dochter 18 was, zat ze hier op de bank met een paar vriendinnen. En er was een nieuwe commercial van Defensie, die stond op de televisie.
Ja.
En ik vroeg aan haar, zou je bij Defensie willen werken? En ze begon heel hard te lachen. En zei ze, nee, dan moet je de hele dag opdrukken. En toen vroeg ik aan haar, want zij weet niet anders dan dat ik bij Defensie werk. Hè? Want dat was ik al voordat ze werd geboren. En toen vroeg ik aan haar, hoe vaak zie je mij opdrukken? En toen zei ze, een week voor je sporttest elk jaar. Dan moet ik even oefenen. En toen zei ik, en hoe komt dan dat jij meer gelooft wat je op televisie ziet dan dat jij gelooft wat je zelf ziet in dit huis? En zegt ze, ja, maar mam, jij bent anders. En dan denk ik, dat is best zorgelijk, hè? Als je wat je zelf ziet elke dag, dat heb je dus als anders weggezet. Maar je denkt nog steeds dat werken bij Defensie betekent dat je een marathon moet kunnen lopen en dat je...
Dat is eigenlijk een soort van beeld dat Defensie staat gelijk aan oorlogsvoering. Maar in realiteit is Defensie veel meer helpen bij noodsituaties, wederopbouw en inderdaad ook een stuk oorlogsvoering.
Ja. Ja, ik hoop altijd dat wij er zijn om af te schrikken dat die oorlog niet komt.
Ja, precies.
Ja, en dat lukt niet altijd, maar dat is wel waarom ik ben gebleven.
Ja.
Ik ben gebleven omdat ik wil bijdragen aan iets wat helpt als het kan helpen en afschrikt als het kan afschrikken. En dan, if everything fails, dan is het allerlaatste waar je naar grijpt is vechten.
Ja.
Ik denk dat het ook heeft te maken met stereotypes. We hebben een stereotype in ons hoofd. Defensie, dat is als je het moet afschilderen als een persoon, ziet die er zo uit. En oh ja, mijn moeder die werkt ook bij Defensie, maar die is de uitzondering op de regel.
Ja, ja.
En het is ook bewezen dat stereotypes, hoe negatief of positief dan ook, ze altijd uiteindelijk een negatieve uitwerking hebben.
Ja.
En het is heel moeilijk om stereotypes te veranderen. En daarom is het heel belangrijk dat mensen hoog op de ladder, mensen met een heel groot bereik, dat zij stoppen met stereotypes te verspreiden.
Ja.
Of juist het tegengaan. Het laten zien dat het ook anders kan.
Ja.
Want dat is de reden, denk ik, dat jouw dochter dacht, jij bent de uitzondering op de regel.
Precies.
En daarom is het zo belangrijk om dat beeld te veranderen. En het ook inderdaad wat je zegt, dat ambassadeurschap, dat meer vrouwen naar Defensie kijken en denken, dat zou een plek kunnen zijn waar ik ook thuis hoor.
Ja.
Daarom is dat zo belangrijk om dat beeld te veranderen.
Ja, precies.
Denk je dat het negeren van gevoel en emotie op dat niveau ook een soort van strategische fout is?
Ja, dat denk ik. Ik geloof echt dat het een... dat kwetsbaarheid, ik geloof echt dat dat een asset is. Ja. Dat het je superpower is. Omdat ik denk dat je daardoor dingen ziet en voelt die misschien niet gezegd worden. Ik zeg altijd, je moet proberen tussen de regels door te lezen. Hè? Wat beoogt. Je moet niet luisteren naar wat iemand letterlijk zegt. Je moet proberen te luisteren naar wat iemand echt bedoelt. En kun je op die manier in een gesprek zitten? Dan gaat een gesprek nooit over, ja, maar jij zei net. Ja, maar hè? Jij hebt opgeschreven dat. Dan gaat het over, begrijp ik wel wat jij bedoelt. Dus ik geloof dat als je kwetsbaarheid durft toe te laten, dat leidt tot stellen van meer vragen. In plaats van met iemand gelijk hebben, gelijk krijgen gevecht te gaan spelen. Dus ik denk echt dat het negeren van dat je dingen voelt. En er is een tijd en een plaats om dat allemaal te kunnen doen. Als je in een oorlogsgebied bent en het gaat over leven en dood, dan ga je niet stilstaan bij wat je allemaal voelt. Er is een tijd en een plaats.
Ja.
Maar meestal zitten we niet in die situatie die direct van leven en dood is. En als je daar niet direct op dat moment in zit, dan denk ik dat het negeren of wegdrukken van emoties, dat ervoor zorgt dat je besluitvorming slordiger is.
Maar als je kijkt naar waar we het net over hadden, over stereotypes en bijvoorbeeld leiding geven, en wat voor organisatie dan ook, dan is het beeld wat er is wel vaak dat je dat gevoel gelijk zet aan kwetsbaarheid.
Ja.
Moeten we dan dus wel gevoel toelaten en dat beeld veranderen, of moeten we ons proberen te laten passen in dat machtsbeeld?
Ja, het zal je niet verbazen dat ik natuurlijk geloof in dat we het moeten toelaten.
Ja.
En ik denk dus dat we rolmodellen in al die organisaties nodig hebben die dat doen.
Ja.
En dat betekent echt niet dat ik de hele dag huilend op mijn werk rondloop. Hè?
Nee, maar dat is gevoel niet.
Nee, maar dat is wel wat een hoop mensen daar dan bij veronderstellen. Dat ik de hele dag vol met emoties... ik ben gewoon de hele dag aan het werk. En soms merk ik aan mezelf, oh, ik raak geïrriteerd ergens van. En dat benoem ik dan. Ik merk dat ik geïrriteerd raak. Dat komt denk ik hierdoor. Ik heb het gevoel dat we elkaar niet goed verstaan. Kunnen we het erover hebben? Dat ruimt zoveel sneller op dan nog een uur vergaderen en proberen elkaar van je gelijk of je ongelijk over te brengen. Dus ik denk dat emoties toestaan leidt tot snellere besluitvorming. Daar geloof ik heilig in.
Ik geloof dat ook.
Ik geloof het ook. Ik geloof het ook. Ik denk inderdaad, als je mensen probeert te overtuigen op die manier zoals je nu schetst, dan zul je komen tot een winnaar-verliezer situatie.
Ja.
De ene moet toegeven, de ander die wint dan. Maar als je het doet op een zachtere manier of een gevoeligere manier, dan kan je misschien tot een compromis komen of in ieder geval tot begrip wederzijds komen. Ja. Een soort van overeenstemming.
Ja, want wat staat er buiten snelle besluitvorming nog meer op het spel op het moment dat je dat niet doet?
Nou ja, ik denk dat je een heleboel mensen niet bij jouw organisatie gaan werken. Of nou, Defensie is of ergens anders. Hè? Ja. Want mensen hebben nou eenmaal gevoelens, mannen en vrouwen. Dit is niet alleen iets van vrouwen of alleen van mannen. Hè? Mannen en vrouwen hebben gevoelens. Dus als je daar geen ruimte voor laat in je organisatie en mensen hebben dat wel, dan nemen ze het of mee naar huis. Dus dan komen ze thuis en dan moeten al die gevoelens eruit. En dan denkt die partner misschien wel van nou, alweer. Weet je wel, of je vrienden, of je gezin, of whatever. Als je dat niet kwijt kan, als je het gewoon op je werk kwijt kan, dan ruimt het ook gewoon op. Ben je productiever, de besluitvorming is sneller. En de olifant in de kamer, die wordt gewoon sneller op tafel gezet, omdat je er dan met z'n allen naar kan kijken. Dus ik denk dat het meer energie kost om je gevoelens weg te drukken. En nogmaals, er is een tijd en een plaats. Maar meestal kunnen ze er volgens mij gewoon zijn. Dat het gewoon meer energie kost om die gevoelens weg te drukken. Dan ze er gewoon maar even te laten zijn. Ja. Want als ik weet niet hoe dat voor jullie werkt, maar voor mij werkt het zo dat als ik gevoelens heb en die probeer ik weg te drukken, dan kan ik niet meer zo goed luisteren. Omdat ik bezig ben met, ik moet dit nu niet voelen. Dit is nu niet handig. Of je probeert je tranen weg te houden, weet je wel. Dan ben je zo met jezelf bezig dat je niet meer hoort wat de ander zegt. Ja. Dus laat het er maar gewoon.
Maar je zegt, mannen en vrouwen, iedereen heeft het. Daar ben ik het met je over eens. Ja. Maar ik denk wel degelijk dat mannen er toch echt anders mee omgaan. En nu vrouwen ook steeds meer werken, dan verandert dat toch?
Ja, ik denk wel dat je gelijk hebt. En we generaliseren een beetje. Dus gaat vast iemand denken die hier naar luistert.
Alle mannen en alle vrouwen.
Alle mannen en alle vrouwen. Maar laten we het even doen alsof dat zo is. Dat denk ik dat dat klopt. En ook niet iedereen heeft evenveel behoefte om emoties te duiden. Maar je kunt heel zakelijk over emoties praten. Hè? Je kan zeggen, ik merk dat ik wat geïrriteerd raak hierover. Kunnen we heel even... Hè? Dus het... Wij koppelen emoties aan overdreven, time-consuming, met veel bombarie. Maar irritatie is gewoon een emotie. Ja. En blijdschap ook. Van, hey, wat mooi dat we dit voor elkaar hebben gekregen. High five. Ja. Weet je, dat is ook even stilstaan bij een succes. Dat zijn allemaal emoties. Ja. En ik denk dat als we de emoties waar we een soort van een label aan hebben geplakt, die zijn van vrouwen en die moeten er niet zijn op de werkplek. Als we die gewoon kunnen omarmen als, nou, die zijn er ook. De hoeveelheid vrouwen die ik spreek, dat als ze tranen voelen opkomen, dan zeggen ze, ik moet huilen niet omdat ik verdrietig ben, maar omdat ik boos ben of gefrustreerd ben. Waar moeten ze dat erbij zeggen? Waarom mogen ze niet gewoon huilen omdat ze verdrietig zijn? Ja. En waarom zou dat niet op de werkplek even mogen?
Ik denk omdat je dan veel kwetsbaarder opstelt.
Ja.
Ja.
Tom, ik kijk jou even aan, want jij bent de enige man hier.
Ja, nou ja, volgens mij zijn dat ook wel dingen die soms een beetje aangehaald worden in het ongelijke speelveld op de werkvloer. Als een vrouw iets zegt, dan is het van, oh, ze zal wel ongesteld zijn of hormonaal of weet ik wat. Toch, dat wordt altijd een beetje grappend gezegd. Grappend, semi-grappend gezegd. Van, het zal wel aan haar liggen of zo. Een vrouwending dat we toch niet begrijpen. Ja. Volgens mij is dat wel iets wat
eigenlijk het voorbeeld
wordt.
Wat je aanhaalde in je boek, Eleanor, over dat toen je en zwanger bleek te zijn, maar ook...
En ik hoor dat tot op de dag van vandaag vrouwen zeggen dat ze met hun leidinggevende, als dat dan over het algemeen een man is, ze zeggen, als je straks terug bent, dan zal je wel minder willen werken. Ja. Het gebeurt op het schoolplein. Dat andere moeders die zich kunnen veroorloven, want zo zie ik het. Hè? Moeders die veel thuis zijn, die kunnen zich dat blijkbaar financieel veroorloven. Om dat te doen. Ik zie het niet als iets wat je wil. Want je wil volgens mij het beste voor je kind. En dat beste voor je kind, dat kan als er in ieder geval een soort van een basisinkomen is waarmee je dat leven kan accommoderen. Nou, dan is Nederland denk ik zo rijk dat zo ongelooflijk veel vrouwen of niet werken of parttime werken.
Ja, want we hebben de grootste groep parttimers in
Zeker.
Europa.
Zeker. Dus Nederland moet ontzettend rijk zijn. Anders kun je je dat niet veroorloven als land. Ja. Nou, wat natuurlijk ingewikkeld is, dat een heleboel van die vrouwen zijn opgeleid, mbo, hbo, wo. En die hebben daar de volle energie in hun studie gezet. En vervolgens gaan ze dan veel minder werken. Als dan ook nog de werkgever zegt, ik snap wel dat jij minder gaat werken, want je moet toch op je kind letten, passen, ja, zorgen. Dat we dan met elkaar in stand houden dat de verdeling van de banen is voornamelijk mannen en vrouwen doen ook leuk mee. Ja. Als we met elkaar vinden dat we dat willen veranderen, ja, dan hebben wij iets te doen.
Ja. Ja, eens. Voor die mannen is het overigens ook niet altijd makkelijk. Want bijvoorbeeld bij Tom zijn werk doen ze... ze kijken in ieder geval raar op van, Rosa is ziek. Tom, dan zegt Tom, ik moet er ophalen. Oké, maar waar is je vrouw?
Niet. Ja. Ja, we hebben gewoon eigenlijk... Leila heeft een heftige baan en ik ook. Dus wij doen dat eigenlijk al gewoon in overeenstemming.
Ja.
Maar voor heel veel mensen is het normaal dat de moeder de eerste caretaker is. Dus als het kind ziek hebt, bel je eerst de moeder.
Ja.
En bij mijn werkgever was het zo dat ze raar staan te kijken van, Tom, ga jij je kind ophalen? Dat is toch een
hoezo, je moet toch werken?
Ja.
Ja.
Of parttime werken, voor de man bijvoorbeeld iets minder werken, want ik moet ook op mijn kind letten. Ja, dat vreemd gezien wordt van, ja, maar dit is een fulltime job.
Ja.
Of, dus
maar
ik
dat
kan
zit
voorstellen
ook in
voor
taal, hè? Want wat ik vaak hoor, dat hoor ik vader zeggen, ik heb een papa-dag.
Ja.
Dan denk ik, die heb je elke dag als je een kind hebt.
Jij bent de papa.
Jij bent namelijk de papa. Dus noemen we, maar we zeggen niet de mama-dag.
Nee.
He? Dus we hebben in onze taal gewoon taal toegevoegd, waarin we het verschil in wat een de rol van de vader in een gezin anders is dan de rol van de moeder in een gezin. Dus jij bent gewoon de moeder en jij moet je kind ophalen als het ziek is. En bij jou is het, haal jij, waar is je vrouw? Zo ging het bij ons vroeger ook.
Bij ons.
Ook als... het grappige is, toen ik in Afghanistan zat, waren onze kinderen 3 en 5. Die zaten ook in de kinderopvang in die tijd. En als ze dan ziek waren, dan vonden de begeleidster van het kinderdagverblijf, die vonden het zo sneu, dat Harold dat helemaal allemaal in zijn eentje moest organiseren, dat ze dan zeiden, doe maar rustig aan en dat. Als hij weg was en ik was hier met de kinderen, dan was het niet dat het sneu voor mij was. Dus vrouwen onderling helpen elkaar ook niet, stimuleren elkaar ook in die zin niet om meer te doen.
Dat denk ik ook. Wij zijn nu even een zijstraat Expeditie Robinson aan het kijken. En er is één vrouw die heel erg strijdlustig is. Die gaat gewoon voor de win. En Expeditie Robinson moest er zelfs een bericht over uitdoen, omdat ze zelfs doodsbedreigingen kreeg. Ongelooflijk. Maar je moet jezelf de vraag stellen, waarom reageren we zo op haar? Is het als het een man is? En ik wil echt niet, zeg maar, daar extreem, overdreven feministisch op reageren. Maar dan denk ik wel, is het als de man was, hadden we dan logisch gevonden. Hij is strategisch. Hij heeft echt wel een winnaarsmentaliteit. En hij gaat, dat is het spel, weet je wel. Dat is het programma. Vinden we dan wel oké? Ja. Dat zijn wel de dubbele standaarden waarmee we soms meten. En ook de voorbeelden die je nu aanhaalt. Ja. En als we dan kijken naar de toekomst van die nu nog jonge meiden, hoe kunnen we zorgen dat zij meer plek krijgen?
Ja, ik denk dat dat iets is wat wij met elkaar te doen hebben. Dus ik denk dat we veel nadrukkelijker moeten laten zien wat meiden allemaal kunnen worden.
Ja.
Toen mijn kinderen op school zaten en ze moeten op een gegeven moment dan een pakket kiezen wat ze gaan doen. En ook mijn dochter kwam een leraar tegen die zei, doe jij maar de niet-exacte vakken. Niet omdat ze daar niet goed in zou zijn, maar gewoon dat.
Die heb je niet nodig als je de zorg in gaat.
Niet nodig als je de zorg in gaat of juf wordt. Nou is ze docenten geworden. Oh. Maar dat had niet uit hem moeten komen. Dat had uit haarzelf moeten mogen komen. En wat mij zo opvalt, dus ik probeer altijd ook naar andere landen te kijken, is de hoeveelheid vrouwelijke techneuten in Italië. Dat is echt bijzonder in de vliegtuigbusiness. Ten opzichte van Nederland, denk je Italië, dat is toch ook een vrij...
Ja.
Niet op dat vlak.
Maar hoe kan dat dan?
Ja, blijkbaar wordt dat toch daar wel meer gestimuleerd om dat te doen. In Afghanistan, in de in de tijd dat de vrouwen ook nog naar school mochten en in de krijgsmacht zaten, was er een eenheid met snipers, vrouwelijke snipers. Ja. Dat zijn de scherpschutters. En dat was een van de beste eenheden die Afghanistan destijds had.
Volgens mij hadden die Koerdische strijdkrachten in Syrië ook een vrouwelijke tak, ja, van de Peshmerga of zo.
Ja, ik weet niet of het van die was, maar zij hadden ook een vrouwelijke tak.
Ja.
En zo zie je dat overal in de wereld zijn er banen waarvan wij in Nederland zeggen, nou ja, daar zien we meestal mannen. Zie je op andere plekken daar wel vrouwen ontstaan. Dus ik denk dat het enerzijds dat we een luxe probleem hebben in Nederland. We hebben het zo goed hier dat we het ons kunnen veroorloven om zo heel specifiek te zijn. Ik gun ons dat wij het zo goed kunnen houden. Dus dat zou ik niet willen voorstellen. Maar ik denk wel dat mannen en vrouwen zich veel bewuster moeten zijn dat als we de samenleving zo willen houden, tenminste zoals die nu is en liever nog een beetje beter, dat dat alleen maar lukt als we mannen en vrouwen in de samenleving dezelfde gelijkwaardige plek geven. Ja. En dat we dat samen proberen op te bouwen. En dan hoef je niet hetzelfde te kunnen of hetzelfde te willen. Maar je moet er wel samen over praten.
Dus bewustwording creëren, rolmodel, dat die vrouwen kunnen zien van, hey, dat zou ik ook kunnen zijn. Ja. En dat organisaties dat ook steeds meer toelaten, zodat die meiden dat ook op tv kunnen zien.
Ja.
En denken, hey, daar zou dat ik op kunnen passen.
Ja. Dus als we als Nederland gewoon de vrouwen, alle soorten vrouwen zoals ze er dan uitzien, hè, dat moeten we veel meer, zodat er allerlei verschillende meiden zich kunnen herkennen in, oh, je kan dus ook er zo uitzien, of zo uitzien, of zo uitzien. En dat geldt voor mannen ook.
Dat is ook zo. Ja, dat is ook zo.
Want maar als een man, en wij zeggen met elkaar kleuterjuf, toch?
Ja,
kleutermeester hoor je bijna nooit.
Nee. Bijna niet, maar als een jongen zegt, ik wil echt heel graag kleutermeester worden, dan zijn er ook mensen in Nederland die denken, nou, dat is echt heel raar. Dan zul jij wel.
Nou, daar heb ik ook nog wel een anekdote over, eerlijk gezegd. Want bij de opvang was op een gegeven moment bij ons een jongeman die dus bij de peutergroep stond of iets dergelijks.
Ja.
En dat vonden wij zelf ook een beetje wennen.
Ja, het is de uitzondering op de regel die je ziet. Dus het valt je op.
Ja.
Dus je hebt het erover.
Ja.
Het is niet dat we Rosa van de opvang hebben gehaald. Maar het is wel dat je denkt, oh,
wat vinden we daar eigenlijk van? Ja, ik ja.
Maar als er dus in dit geval, hè, een man kiest voor een baan in de kinderopvang, dan wordt dat dus een gesprek aan tafel.
Ja.
Terwijl als er morgen nog een extra vrouw daar gaat werken,
ik weet de namen soms niet eens.
Dan weet je de naam niet eens. En van hem denk je, weet je, dus in tal van beroepscategorieën doen wij dit.
Ja.
En dat is omdat de uitzondering valt op.
Ja.
Maar tegelijkertijd, als het een uitzondering blijft, moeten we straks niet verbaasd zijn als er niet genoeg mensen meer zijn om onze kinderopvangsysteem in stand te houden. En dat we een tekort hebben aan mensen die voor onze kinderen willen zorgen op het moment dat wij moeten werken.
Eigenlijk waar jij over begon, over het zelf verantwoordelijk zijn voor de veiligheid, zijn we ook wij hier aan tafel zelf dus verantwoordelijk voor de bewustwording creëren. Omdat je ook zelf de stereotypes hebt in je hoofd. En daar dus zo ook naar kijkt.
Ja.
Ik ben een beetje bang dat iedereen daar schuldig aan is.
Ja, maar door die bewustwording denk ik dat je in ieder geval bewust bent van het idee. En ik denk ook dat door, en dan hadden we het voordat de microfoons aangingen heel even over als je op bepaalde posities staat, dan kan je ook de boodschap beter verspreiden. Dus het is heel erg belangrijk dat mensen, jij zit in de hoogste rang bij Defensie als vrouw. Ik denk dat juist jij de weg dus ook wat je aan het doen bent vrij kan maken voor andere vrouwen.
Dat was wat ik hoopte te doen met het boek. Dat het niet alleen zou gaan over vrouwen. Dat het niet alleen maar gaat over Defensie. Ik zeg wel eens grappend, het feit dat er een vrouw op de voorkant van, of op de kaf van het boek staat, wil niet zeggen dat het een vrouwenboek is.
Ja.
Want die vraag stellen we nooit. Als er een man op de voorkant van een boek staat, dan is dat gewoon een boek. Ja. En nu is het, oh, is dat een boek voor vrouwen? Heb je een boek voor vrouwen geschreven?
Je hebt heel duidelijk ook aangegeven, het is voor mannen en vrouwen.
Ja, grappig hè? Ja.
Ik heb nog even een combinatie van twee vragen waarmee ik wil afsluiten. En daarna hebben we dus een soort van luisteraarsvraag die iemand heeft ingezonden. Die ik ga afspelen. En je hebt hier al in bits and pieces antwoord op gegeven. Maar Wat moeten organisaties afleren om ruimte te maken voor ander soort leiderschap of aanvullend leiderschap? Dat geeft eigenlijk ook een heel klein beetje antwoord op de vraag van, als je advies zou kunnen geven op jonge vrouwen die leiderschap ambiëren, waar moeten ze dan absoluut niet mee stoppen? Ook al wordt het afgeraden of ook al is het lastig om die weg te bewandelen.
Ja, ik denk waar leidinggevenden op het hoogste niveau zich rekenschap van moeten nemen, is dat als je wil dat jouw organisatie groeit,
ja,
dan moet er ruimte zijn voor 100% van de samenleving. Met uitzondering natuurlijk van dat je niet wil dat een crimineel bij je komt werken. Maar hè,
ja,
gewoon het potentieel wat in de samenleving is. Dus als je dat niet zeker weet, of als je ziet dat de samenstelling van je organisatie dominant vrouwen zijn of dominant mannen zijn, of je hebt alleen maar ik weet niet wat een echte Hollander is, maar blanke Hollanders in dienst,
ja,
met Nederlandse ouders en Nederlandse grootouders en nou, hè, dus ja, geen migratiestroom in de familie. Dat betekent iets, het is feedback. En wil naar die feedback kijken. Want als je wil dat jouw organisatie duurzaam en relevant blijft, dan moet je daar naar kijken. Tweede, waar denk ik jonge vrouwen nooit mee moeten stoppen, is te blijven luisteren naar hun gevoel.
Ja.
Want als je gevoel het zegt, is het 9 van de 10 keer is het ook zo.
Dat vind ik echt een hele mooie, een kleine subvraag over de eerste vraag. Want er zijn ook genoeg mensen die zeggen, ja, maar het is the best man for the job. En dat is dan toevallig een man. En daarom hebben we 80% van onze organisatie zijn mannen. Maar ja, zij zijn gewoon fit for the job.
Ja, kijk, ik denk dat als je...
Dat hoor je regelmatig.
Tuurlijk,
hoor je ook
ik
bij
hoor
politiek,
dat ook.
Hè, over die...
Zeker, ik hoor, ja, dat ook. Maar ik denk dat wat van belang is, is dat jij besluit of je vindt dat iemand de meest geschikte is. Hè?
Mm-hmm.
En dat doe je op basis van wat jij zelf bedacht hebt dat het meest geschikte was. Dus je houdt zelf iets in stand.
Ja.
Pas op het moment dat je denkt, ik ga iemand aannemen waarvan er alle reden is om te geloven dat hij of zij dit kan. En diegene brengt ook nog iets anders mee. Gewoon om te kijken wat het effect daarvan is op je organisatie. Dus het gaat bij leiderschap vaak over moed en lef. Nou, het is moed en het getuigt van moed en lef op het moment dat je iets durft aan te nemen wat je niet eerder hebt aangenomen. En dan gewoon maar eens kijken wat gebeurt er in een organisatie als je eens een keer voor wat kleur in je organisatie kiest. En dan bedoel ik niet een huidskleur, maar gewoon een andere kleur,
ja,
dan die je hebt. Ja.
Zou je heel kort ook willen toelichten wat je zei over de au pair, dat je een Spaanse au pair had genomen, juist omdat jullie zelf wat meer introvert zijn?
Ja,
want
ja,
dat is eigenlijk hetzelfde.
Dat is bij ons thuis hetzelfde. Ja, wij hadden een au pair en wij wilden er graag een uit een Spaanstalig land. En dan een met een grote familie en die ook gewend was aan veel lawaai en gezelligheid en al dat soort dingen, omdat wij allebei wat rustiger zijn. En we dachten, we willen onze kinderen juist meegeven dat het heel leuk is om met familie en vrienden en een open deur te hebben. En iedereen mag blijven lunchen en vriendjes kunnen mee. En het is niet, er mag één van jou mee en dan moet jij ergens anders spelen. Dat wilde ik niet. Ik wilde graag dat het hier gewoon de zoete inval kon zijn. Ik dacht alleen niet dat ik dat zelf aan zou kunnen. Dus door een au pair in huis te nemen die zo zelf was opgegroeid, was het hier altijd een zoete inval. Die was opgelost als ik thuis kwam.
Dus binnen jouw eigen bereik zag je dat gewoon niet gebeuren. En daarom heb je je opengesteld voor iets compleet anders.
Ja,
ja, dus eigenlijk precies zelf wat mooi. Zullen wij, Tom, naar de luisteraarsvraag gaan?
Is goed.
Ja,
ja, strak plan.
Defensie staat bekend als een mannenwereld. Stoer, hiërarchisch, niet lullen maar poetsen. En uw boek pleit juist voor leiderschap met echtheid, kwetsbaarheid en humor. Hoe houdt u nou in zo'n omgeving uw authenticiteit en kwetsbaarheid vast, zonder dat dat wordt gezien als een zwakte? En hoe kunnen ook andere vrouwen in topfuncties dat doen?
Mooie vraag. Ik denk dat ik er al het een en ander over heb gezegd tijdens dit gesprek. Maar voor mij is denk ik het allerbelangrijkste. Ik check elke dag met mijn eigen morele kompas. Ben ik nog ik? En heb ik vandaag dingen gedaan waar ik morgen sorry voor moet zeggen? Of wat nog aandacht behoeft?
Ja.
Dus ik check elke dag wel bij mezelf in of de dingen die ik heb gedaan of heb gezegd, of die nog passend zijn bij wat ik zelf echt geloof.
Ja.
En dat zorgt ervoor dat ik trouw blijf aan mezelf. Ik heb gemerkt dat dat voor mij Ja, dat dat voor mij het allerbelangrijkste is. En de tip die ik anderen kan geven op hoge posities is, ja, dat als je je helemaal gedraagt zoals je zelf bent, ben je een rolmodel voor mensen die zijn zoals jij. Als je je aanpast aan hoe je denkt dat je moet zijn, ben je een rolmodel voor wie?
Wauw, daar moeten we mee afsluiten. Ik vind dat een prachtig antwoord. En dat geldt voor zowel mannen als vrouwen.
Zeker.
Ja. Heel erg bedankt voor je tijd, Elmo, en voor je gastvrijheid.
Ja, heel graag gedaan.